Goedenavond. Het zijn ernstige tijden. We bidden veel voor Oekraïne. En omdat ik hier spreek voor christenen voor Israël, zou ik heel in het bijzonder drie Joden willen noemen die u in uw gebed best extra mag vermelden voor het aangezicht van de Heere God. Het is wel heel bijzonder dat in deze tijd de president van Oekraïne een Joodse man is. Volodymyr Zelensky. Een held. Een man die elke dag op zo'n dappere wijze zijn volk toespreekt. En ten tweede ook de Amerikaanse regering wordt toch ook vooral vertegenwoordigd door zijn minister van Buitenlandse Zaken. Een Joodse man. Anthony Blinken. En sinds gisteren heeft zich een derde vooraanstaande Jood opgeworpen als bemiddelaar tussen Oekraïne en Rusland, namelijk de premier van Israël, Naftali Bennett. U mag voor alle Joden bidden en voor het hele volk van Oekraïne, maar deze drie wilde ik in het bijzonder noemen. U denkt misschien dat we nu tot iets totaal anders overgaan, maar dat is natuurlijk niet zo. We hebben het over de eindtijd. Ik ga niet met u speculeren over de mate waarin de gebeurtenissen die nu plaatsvinden met die eindtijd te maken hebben. Maar ik ga u wel indirect daar toch iets over zeggen. Het onderwerp is de zeven hoogtijden, zoals we die vinden in Leviticus 23, in relatie tot de eindtijd. Je zou kunnen zeggen de eschatologische vervulling van die zeven feesten. Eschatologie is de leer van de eindtijd. Dus al die feesten hebben hun eigen betekenis in zichzelf. De herdenking van de uittocht uit Egypte enzovoort. Maar ze hebben ook een bijzondere betekenis voor de eindtijd. Voor de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Daar willen we het bijzonder over hebben. U zult zien, dat begint al direct bij Pesach, hoe actueel dat is. We hebben het over zeven hoogtijden, namelijk die welke we vinden in Leviticus 23. We hebben het dus niet over Purim, we hebben het niet over Chanukka, maar over die zeven hoogtijden. En Pesach is dan meteen al heel bijzonder. Omdat Pesach ingesteld werd, was het enige feest dat ingesteld is in Egypte zelf al. De andere pas bij de berg Sinai. Na honderden jaren van ballingschap breekt daar de lente aan voor Israël door middel van Mozes en Aaron. En dan mogen ze uittrekken uit Egypte op weg naar het beloofde land. Maar Israël moet er goed van doordrongen worden dat die bevrijding uit Egypte, tot en met de doortocht door de Rode Zee, de doortocht door de woestijn, het intocht in het land, dat alles gegrond is op het paaslam. Dat is zo wezenlijk. En dan zien we in de Bijbel dat daar een grote sprong wordt gemaakt naar de eindtijd, met name in het boek Openbaring, waar we opnieuw te maken hebben met een hele lange ballingschap. Wij weten nu hoe lang die al geduurd heeft. Maar dan opnieuw een lente, opnieuw een uittocht uit de volkerenwereld. Zoals we dat nu bij deze Oekraïense vluchtelingen hebben gezien, deze Joodse mensen uit Oekraïne, die anders misschien hun leven lang nooit in Israël waren gekomen en nu in dat beloofde land zijn aangekomen. In de eindtijd, opnieuw na een lange ballingschap, is daar een uittocht uit de volkerenwereld, een terugkeer naar het beloofde land. En dat alles alleen op grond van het paaslam. Dat paaslam is niet alleen maar een zoenoffer. Dat element zit er ook in. Als ik het bloed zie, zal ik jullie er voorbij gaan. Maar er zit nog een ander element in. En dat zie je pas in Jesaja 51. Waar de profeet zegt dat bij de uittocht uit Egypte Israël het moest opnemen niet tegen Egypte als zodanig, maar tegen de geestelijke macht daarachter. En die wordt een draak genoemd. Een zeedraak, Rahab. Dat is de geestelijke macht achter Egypte. Trouwens, bij de instelling van Pesach zie je dat al in Exodus 12, vers 12. Dat de Heer God zegt, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Dat zijn niet letterlijke goden, maar dat zijn die geestelijke, demonische machten die achter Egypte schuilgaan. En dan zie je deze diepe waarheid dat tegenover de grootste geestelijke machten die er in de werkelijkheid kunnen zijn, niet alleen maar zichtbare dictators, de Poetins van deze wereld, maar vooral ook de geestelijke macht daarachter, een demonische macht. En God bestrijdt die macht niet door middel van de NATO, hoe nuttig die menselijk bekeken, horizontaal bekeken ook mogen zijn. Hij bestrijdt die met zijn troefkaart, een nietig, weerloos lam. Dit alleen al is zo'n diepe gedachte dat je daar de rest van de avond over zou kunnen spreken. God neemt het op tegen deze geestelijke macht door middel van het lam. Maar dan, naar de volgende ballingschap, de Babylonische ballingschap, wordt Israël opnieuw uitgeleid. Opnieuw is daar een geestelijke macht. Dit keer vindt u dat in Jeremia 34, waar we ook van een draak horen. Een draak die Israël opgeslokt had doordat ze weggevoerd werden naar Babel. Maar die draak moet Israël ook weer loslaten. Israël wordt uitgeleid, wordt verlost uit het land Babel en teruggebracht naar het beloofde land. Maar opnieuw zie je dat de eigenlijke tegenstander van Israël, dat is niet Nebukadnezar of zijn opvolgers. Die tegenstander, dat is die geestelijke macht van de duisternis. Die draak van Jeremia 34. En opnieuw, als ik het woord nog eens een keer mag gebruiken, is Gods troefkaart een lam. Want als we Jesaja 53 lezen, dat bekende hoofdstuk, dan moet je goed bedenken dat het daar in de eerste plaats gaat over de uittocht uit Babel. Ook daar wordt duidelijk gemaakt dat die verlossing uit de ballingschap alleen kan op grond van een weerloos lam. Gods volk wordt als een lam ter slachtbank geleid. Maar ten diepste is dat lam ook onze Heer Jezus Christus zelf, die zich een maakt met zijn volk. En ten derde, in de eindtijd, in het boek Openbaring, als er weer een lange ballingschap achter de rug is, dan zie je datzelfde. Opnieuw wordt er gesproken over de draak. Dat is de geestelijke macht achter het Romeinse Rijk en alle westerse mogendheden die daarna gekomen zijn. Maar dit keer staat er ook uitdrukkelijk bij in Openbaring 12 dat die draak is de duivel, de oude slang, de Satan. En opnieuw is Gods troefkaart tegenover heel die draak, dat kleine weerloze lam. Een lam dat in Openbaring 5 al beschreven wordt, staande als geslacht. Een lam is al weerloos van zichzelf, maar een lam waarvan zojuist de hals is doorgesneden en het bloed spuit eruit, dat is nog weerlozer. Het is goed te bedenken in de tijd waarin wij vandaag leven, waarin kolossale machten tegenover elkaar staan, de NATO, Rusland, maar ook China, ook een opkomende macht als India. Waarbij wij ook als christenen heel makkelijk gaan denken in termen van wie is nou de sterkste, wie zal het langste uithouden. En God zegt, nee, mijn antwoorden op al deze geweldige machten, zeker die machten die dood en verderf veroorzaken, dat is uiteindelijk het lam. En dat betekent dat Pesach dus uiteindelijk ook zijn vervulling gaat vinden in Israël, wanneer de ogen van Israël opengaan, niet voor de macht van hun eigen strijdkrachten, hoe groot die ook is, en hoe belangrijk dat ook is voor het behoud van Israël, menselijk gesproken. Maar uiteindelijk gaat het erom dat zij gaan leren zien wie het lam is. En het lam is degene die in Openbaring 17 uiteindelijk de strijd aanbindt tegen de draak. Geweldige scène. Dat kleine lam dat de strijdbijl opneemt tegen de draak. En er is helemaal geen strijd, er is geen heen en weer golvende sterker of zwakker worden. Er is alleen maar de adem van zijn mond, zoals 2 Thessalonicenzen 2 zegt, waarmee hij die draak zal vernietigen. Ik vind dat een geweldige troost, ook als we nu in tijden leven waarin de macht van de vijand weer zo groot lijkt en we zelf ons misschien zelfs bedreigd voelen. Uiteindelijk is onze hoop niet gevestigd op wat voor grote tegenmacht dan ook, maar alleen op het lam. Want het lam is de Messias, de Heer die zal terugkeren en die uiteindelijk aan al deze boosaardige machten een einde zal maken. Het lam sterft voor Israël. Door het bloed van het lam kan het uittrekken, ook uit de hedendaagse ballingschap en terugkeren naar het land, maar vooral terugkeren tot de Messias. En dat zal gepaard gaan met die innerlijke reiniging waarvan Matzot spreekt, het feest van de ongezuurde broden. Zoals 1 Korinthe 5 dat zo mooi uitlegt, de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dat laat zien niet alleen dat het lam voor hen gestorven is en dat ze dat straks mogen gaan zien, daar komen we nog zo op terug, maar ook dat er een innerlijke reiniging plaatsvindt. Dat ze zullen leven vanuit die innerlijke reinheid op grond van wat het lam ook voor hen tot stand heeft gebracht. Dat is geweldig. U weet, de derde hoogtijdag is in diezelfde paasweek. En wel de zondag na de Sabbat, de eerste dag na de Sabbat. Er is discussie of dat nou de letterlijke Sabbat is of de eerste dag van Pesach, maar daar hebben wij het hier niet over. Want in de vervulling daarvan is het in elk geval de paasochtend geweest. In de paasweek van Israël is het Yom HaBikurim. Dat is de dag van de eerstelingen. De dag waarop de eerste garve of schoof van de gerstenoogst wordt aangeboden aan de Heere God. En dat beeld wordt gebruikt door Paulus in 1 Korinthe 15 als hij zegt, ook onze Christus is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Zoals de Heer Jezus op Goede Vrijdag is gestorven als het paaslam, zo staat hij op die eerste dag na de Sabbat, dat is dan paasmorgen, als de eersteling van een grote oogst. Eersteling betekent, er komen er nog vele achteraan. En uiteindelijk is dat niet alleen maar de grote schade uit de volkeren die gered wordt. Uiteindelijk is dat ook de grote opstanding van Israël. Wij beleven vandaag het herstel van Israël met name in fysiek opzicht. Terugkeer uit de volkerenwereld, terugkeer naar het beloofde land. Het meehelpen opbouwen van dat beloofde land. Maar de geestelijke, innerlijke vernieuwing is nog maar beperkt. En misschien moet het grootste deel daarvan wel wachten tot het moment dat de Messias zal verschijnen. En ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En dan ook zal die innerlijke reiniging plaatsvinden. Daar kom ik straks nog wel op terug. Het mooiste beeld van Yom HaBikurim is misschien het dal van het dorre doodsbeenderen in Ezechiël 37. Omdat het een beeld geeft van de doodsheid van Israël. Een volk dat niet mocht leven en dat keer op keer op het punt stond vernietigd te worden. Zeker in de Holocaust. En dan zien we dat daar in Ezechiël 37 dat machtige herstel plaatsvindt. Er gebeurt een geweldig wonder, namelijk losse beenderen, verdroogde beenderen die zich ineens sluiten en lijken worden. Ik zeg dat enigszins cynisch, want ja, het is een fantastisch beeld als die lijken zich aaneenvoegen, die beenderen zich aaneenvoegen en er komen spieren overheen en daar liggen dode lichamen. Dat is een geweldig wonder, maar natuurlijk ook zeer onbevredigend. De verdergaande maand is dat ook wel wat gebeurd in Israël. Er is een machtig herstel gaande waarvan nauwelijks iemand had durven dromen dat dat mogelijk zou zijn. Het is gebeurd. Maar dan komt voor de tweede keer de stem van God en die zegt, blaas in die lijken zodat ze levend worden. Yom HaBikurim, die begon met de eersteling uit de doden, met Christus, laat ons wat Israël betreft intens verlangen naar de tijd dat Israël ook geestelijk tot leven zal komen. Niet maar een klein beetje, maar massaal. Als die lichamen, die lijken, levend worden zoals het daar beschreven wordt. Er zijn allerlei voorzeggingen die heen wijzen naar die toekomstige opstanding van Israël. Jesaja 26 is heel erg bekend. Herleven zullen uw doden, zegt de Heere God via de profeet. Je vindt het in Daniel 2... Daniel 12 vers 2 bedoel ik. En je vindt het in Hosea 6 vers 2. Dat zijn denk ik de drie belangrijkste schriftplaatsen naast Ezechiël 37. Bij sommige daarvan zou je kunnen afvragen of het niet gaat om de geestelijke herleving van Israël. En bij anderen zou je ook zeker kunnen denken aan de doden die opgewekt worden. En dat denk ik altijd vanzelf en als u daar bent geweest dan weet u dat ook. Die duizenden graven die er zijn op de Olijfberg. graven van mensen, Joodse mensen, die er enorm naar hebben uitgekeken, dat als eens de dag van de opstanding aanbreekt, zij als het ware op de eerste rang zullen zitten. Want ze zullen daar zijn waar de Messias zal neerdalen in Jeruzalem. En ze zullen hem onmiddellijk vanuit het graf levend mogen aanschouwen. Nou, u weet het, dan komt de omertelling, dan komt er dat is 7 weken, tot aan het feest van Shavuot. Dat betekent zevens of weken. We spreken van het wekenfeest, maar we kennen het beter als het Pinksterfeest. Want Pinksteren is de Griekse verbastering van Pentecoste, dat betekent 50. Het feest van de 50ste dag. En zo wordt het ook in het Nieuwe Testament genoemd. Nou kun je wat die 50ste dag, dat Pinksterfeest betreft, makkelijk de volgende fout maken. Je zou kunnen zeggen, voor ons is het Pinksterfeest de dag van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar voor Israël betekent het dat opnieuw de wet in ere wordt hersteld. Voor Israël is het ook het feest van de wetgeving op de Sinaï. Aanvankelijk was het een oogstfeest, tarweoogst, maar na de verstrooiing van Israël kreeg het een nieuwe betekenis, daar kunnen we allemaal niet op ingaan, maar die betekenis was, het is het feest van de wetgeving. Nou is de fout die je zou kunnen maken dit, dat wij zeggen, voor Israël is het het feest van de wet en voor ons het feest van de Heilige Geest. En dan maak je een valse tegenstelling. Want ook Israël zal nooit de Torah kunnen onderhouden anders dan door de kracht van de Heilige Geest. En zo zal het in de eindtijd ook gaan. En omgekeerd, als je de Heilige Geest ontvangt, en dat geldt voor ons net zo goed als voor Israël, als je de Heilige Geest ontvangt, dan is dat niet alleen maar voor het doen van allerlei krachten, tekenen en wonderen, daar ligt de nadruk helemaal niet in eerste instantie op. Maar dat geldt ook voor ons, het is het leren wandelen in de inzettingen van de Heer. We zijn leden van zijn koninkrijk geworden. Hij is de koning, hij gebiedt, hij stelt de regels vast. Wie door de kracht van de Heilige Geest leeft, leert de regels van de koning kennen en daarnaar te leven. En als je denkt aan de vervulling van Shavuot, van Pinksteren, in de eindtijd, en dat betekent dus de facto de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk, dan vind je die beide elementen terug. Met name in Jesaja vind je al verschillende keren de aankondiging dat God zijn Heilige Geest zal uitgieten, Jesaja 44 bijvoorbeeld, op zijn volk. En dat vind je natuurlijk het duidelijkste in Joël 2. In Joël 2, daar verwijst Petrus naar in Handelingen 2 op de Pinksterdag. Maar hij geeft ook al aan, als je goed leest, dat dat daar niet de volledige vervulling was. Want alles wat er in Joël 2 staat, de zon zal verduisterd worden enzovoort, dat is helemaal niet in Handelingen 2 gebeurd. Het is maar een voorsmaak, een voorlopige vervulling. Petrus wijst daar naar die volledige vervulling die volgens Joël gepaard gaat met de komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Dat is heel belangrijk. Dus dat is het ene. De Heilige Geest inderdaad zal worden geschonken aan zijn volk. Maar dat is verbonden met het leren wandelen in de inzettingen van de Heere God. De Heilige Geest staat dus nooit tegenover de Torah. Die twee gaan hand in hand. Niemand kan de Torah werkelijk volbrengen zonder de kracht van de Heilige Geest. En niemand kan de Heilige Geest ontvangen zonder met vreugde te leren wandelen in de inzettingen van onze eigen Heer. Je ziet het in Matthäus 28, als de Heer Jezus zijn discipelen erop uitstuurt. Ze moeten gedoopt worden, de mensen die tot geloof komen. En je moet ze leren onderhouden al wat ik jullie geboden heb. Je moet ingewijd worden in de inzettingen en beginselen van het Koninkrijk Gods. Dat is de Torah van de Messias. Wie lief heeft, zegt Paulus in Galaten 6, die vervult de Torah van de Messias, de wet van Christus. Maar ik zeg het expres even zo. Die vervult de Torah van de Messias. Dus het feest van de wetgeving en het feest van de Heilige Geest zullen in de eindtijd samenvallen. Het is één geheel. Door de Heilige Geest zal Israël leren de Torah van God te vervullen zoals God het altijd bedoeld heeft. En dan worden daar de volkeren bij betrokken. Want de volkeren die dan in dat vrederijk op aarde zullen leven, die, dat vind je in Jesaja 2 en in Micha 4, die passages zijn bijna identiek. Dan worden die volkeren uitgenodigd om naar Sion te komen. Dat is natuurlijk de berg waarop de nieuwe tempel zal staan. En daar komen ze om de wetten, de Torot, in het enkelvoud de Torah te leren. Ze zoeken daar de God van Israël. En wat leren ze? Ze leren de Messias kennen, de koning van het Messiaanse Rijk. En ze leren daar dan ook de regels van die koning te kennen. De volkeren zullen optrekken om daar een inburgeringscursus te ontvangen. Dat doen wij in Nederland met allochtonen die de Nederlandse nationaliteit krijgen. Die geven een inburgeringscursus, zodat ze weten hoe ze zich moeten gedragen in het Koninkrijk der Nederlanden. En zo zullen de volkeren bekendgemaakt worden met de Torah van de Messias. En ze zullen leren, als hun harten geraakt worden en ze wedergeboren worden, om door de kracht van de Heilige Geest zijn Torah te vervullen en te leven tot zijn eer in dat Messiaanse Rijk. Ze zullen zitten, zegt Micha, onder een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. Dat is de uiterlijke zegen, dat is ook prachtig. De zwaarden zullen worden omgesmeed tot ploegschade. Dat is de uiterlijke kant, prachtig. Maar die harten zullen veranderen. Door de kracht van de Heilige Geest. En ze zullen leren de Torah te beantwoorden. Daaraan te beantwoorden. Dat is de geweldige eschatologische betekenis van Shavuot. Nou, u weet het, dan maken we een grote sprong naar deze eerste vier. En dan komen we bij de laatste drie. En die horen allemaal bij de zevende maand. Die zevende maand, zo wordt die maand genoemd in Leviticus 23. Maar in het burgerlijk jaar is dat de eerste maand, om het ingewikkeld te maken. En omdat het de eerste maand is, is de eerste dag van die maand in de Joodse kalender Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. Zo wordt het niet in Leviticus 23 genoemd. Daar ligt de nadruk op het feit dat het een dag zal zijn van bazuingeschal. Yom Teruah. Teruah is een woord, bazuingeschal, dat we vele malen in het Oude Testament terugvinden. En dat gebeurt altijd met de shofar, de ramshoorn. We hebben dat net weer gehad, begin van de nieuwe maand. Elke eerste dag van de nieuwe maand wordt die shofar geblazen. En die eerste dag van de zevende maand is dus ook zo'n dag, een nieuwe maandsdag. Daar helemaal, want daar is het eerste dag van het nieuwe burgerlijke jaar. Die dat klankenspel, dat zuinige klank, dat heeft diverse betekenissen. Als je Joël leest, dan is het daar een bazuin die weer galmt ter verootmoediging. Dat heb ik nu al verschillende keren benadrukt. Het herstel van Israël heeft altijd die twee kanten. Het is een uitwendig herstel, vrede, gerechtigheid, terug naar het eigen land, wijnstok, vijgenboom. En het is een geestelijk herstel, een verandering van de harten. Een geestelijk tot leven komen door de kracht van de Heilige Geest. Daar bij het nieuwe verbond in Jeremia 31 horen we ook: ik zal mijn wetten schrijven in jullie harten. Niet ik zal die wet leggen op jullie schouders als een nieuw juk dat jullie moeten dragen. Petrus zegt in Handelingen 15, dat hebben we helemaal nooit gekund. Dat kun je niet van jezelf. Nee, ik zal die wetten schrijven in jullie harten. Door de kracht van de Heilige Geest zullen jullie leren uit die wetten te leven. Vandaar dat op Yom Teruah die bazuin van de verootmoediging zo belangrijk is. En eigenlijk is dat in het Joodse jaar ook zo, want het Joods nieuwjaar is het begin van Yamim Noraim, de ontzagwekkende dagen. Die leiden tot aan Yom Kippur, grote verzoendag, op de tiende van die zevende maand. Dat is de eerste maand. Eigenlijk heel bijzonder, 10 dagen van nadenken over wat heb ik ervan afgebracht, voor het aangezicht van de Heere God, hoe heb ik geleefd. Wat zijn de dingen die ik zou moeten beleiden? Wat zijn de dingen die ik in orde moet maken met medemensen? Dat is heel bijzonder. Als een soort voorbereiding op Yom Kippur. Ik denk dat wij christenen daar ook wel van veel van kunnen leren. We zeggen heel gemakkelijk, althans soms doen we dat zo: de Heer Jezus is voor onze zonden gestorven. Terwijl je dan eigenlijk best eens zou mogen afvragen, wat zijn dan al die verschrikkelijke zonden die we hebben gedaan waarvoor hij moest sterven? In sommige kringen hebben ze het altijd maar over die zondeverootmoediging en komen ze vaak helemaal niet verder. Maar het omgekeerde gebeurt ook. Vrolijk spreken over de Heer Jezus die voor ons gestorven is, zonder erg veel zondebesef. Daar vind ik het zo bijzonder dat in Israël, en dat heeft de Heere God zo voorgeschreven, dat die bezinning is. Hoe is het afgelopen jaar geweest? Een toeleven naar Yom Kippur. En als je dan mag weten, God heeft de verzoening tot stand gebracht door middel van het offer. Ja, dan gaat dat veel dieper doordat je gerealiseerd hebt wat je zonden zijn. Maar goed, teruah, bazuingeschal, dat heeft dus te maken met verootmoediging. Maar het is ook tegelijkertijd, overal vind je dat weer terug, het begin van feest. Het is ook een feesttrompet. Een trompet die schalt en die Israël zal terugbrengen. Er zal op een grote bazuin geblazen worden. En zij die verloren waren in het land Asser en die verdreven waren in het land Egypte zullen komen zich neerbuigen voor de Heere op de heilige berg Jeruzalem. Jesaja 27. En de Heer Jezus zelf zegt, en hij zal zijn engelen uitzenden, de zoon des mensen, met luid bazuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Matthäus 24. En in Zacharië 9, de Heere zelf zal verschijnen en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten. En de Heere zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen. Zo zal de Heere hun God hen te dien dagen verlossen als de kudde die zijn volk immers is. Ja, ze zijn kroonjuwelen die zullen blinken in zijn land. Elk jaar als de bazuin schalt op Yom Teruah, op Rosh Hashanah, is dat een voorsmaak, een voorproefje van die bazuin die eens heel Israël zal brengen naar het land. En ze niet alleen uitwendig, maar ook geestelijk zal vernieuwen. Als ze zullen nadenken over hun zonden en dan zo toeleven naar Yom Kippur. En dan zegt u misschien, maar hoe wil je nou Yom Kippur toepassen als iets toekomstigs? Dat is toch al lang vervuld op Golgotha. En dan zeg ik, pas op. Op Yom Kippur gebeurt er een heleboel. Het is ongetwijfeld waar. De Heer Jezus heeft het bloed van het zondoffer, dat is hij zelf, zijn eigen bloed, gedragen in het heiligdom. De Hebreeënbrief is het geïnspireerde commentaar op wat er gebeurt op Grote Verzoendag. Maar u en ik weten dat. Wij weten dat door de Heilige Geest. Wij hebben als het ware in de geest dat meegemaakt toen de Heer Jezus inging in het heiligdom met zijn bloed en dat sprenkelde voor het aangezicht van de Heere God. Wij weten dat. Maar Israël weet dat nog niet. Israël is als het volk zoals dat vroeger buiten stond te wachten terwijl de hoge priester in het heiligdom was. Misschien wel met enige zorg zal de hoge priester wel kunnen staan in de tegenwoordigheid van God. Het was de enige keer dat hij in het binnenste heiligdom mocht binnengaan. Het verhaal vertelt dat ze een touw om zijn enkel bonden om als die zou getroffen worden door de toren van God, ze hem naar dat touw naar buiten zouden kunnen trekken. Het bleef toch altijd spannend wat daar binnen gebeurde, want dat zag je niet. Je wist pas dat het werk volbracht was als de hoge priester terugkeerde uit het heiligdom. En aan het volk verscheen. En als er dan een zucht van verlichting door het volk ging, want nu wisten ze, het was goed. En dan legde de hoge priester de zonde van het volk op de kop van die tweede bok, die weggaande bok, die als het de zondebok de woestijn ingestuurd werd om daar om te komen en zo onze zonde weg te dragen. Dat is de eschatologische betekenis van Yom Kippur. Wat gebeurt dus op Golgotha is de basis. Maar de dag dat Christus zal terugkeren tot Israël is ook de dag dat hij als de hoge priester verschijnt uit het heiligdom, zich zal vertonen aan zijn volk, al hun zonden zal wegdoen, zal leggen op de tweede bok, maar dat is in wijze hij zelf ook. Het is precies wat we lezen in Daniël 9, vers 24, aan het begin van de profetie van de 70 jaarweken. Die 70 jaarweken eindigen daarmee dat de eeuwige verzoening voor Israël wordt tot stand gebracht. Je zou kunnen zeggen, die 70 jaarweken eindigen ermee dat Israël Grote Verzoendag ten volle zal beleven. En ze zullen zien hoe hun zonden voor eeuwig zijn weggedaan op de kop van de tweede bok. Dat is evenzeer Christus als de eerste bok dat is. En dan heeft Israël nog 5 dagen de tijd om een loofhut te bouwen voor Sukkot, het loofhuttenfeest. De tijd snelt daarheen, ik wil daar niet zoveel meer over zeggen. Het is gewoon het grote feest. Het is gewoon het beeld van het Messiaanse Rijk. Het is een beeld van de totale oogst. Niet alleen de gerst- en de tarweoogst, maar ook de druivenoogst en de olijvenoogst zijn binnengehaald. Het is één feest van dankbaarheid. Interessant is dat we lezen in de Torah 3 maal dat Israël de opdracht krijgt zich te verheugen. Bij Shavuot lees je dat maar 1 keer en bij Pesach 0 keer. 3 keer. Probeer maar eens een hele week te verheugen en geen 1 keer bedroefd te zijn of chagrijnig te zijn. Maar dat is het Messiaanse Rijk. Het is een feest van vreugde. Niet van 7 dagen, maar van heel wat meer. Een feest van wat Israël noemt het grote feest. Het feest van het grote herstel. Waar de hele geschiedenis van Israël naar snakt. Het feest dat veronderstelt dat Yom Kippur heeft plaatsgevonden. Dat de Messias hen hersteld heeft in hun relatie met God. Het is ook een feest niet van vergeetachtigheid, want ze wonen dan juist in loofhutten. Ze zullen terugdenken aan de dagen en de eeuwen van ballingschap, van vreemdelingschap. Het is niet zomaar een kwestie van alles vergeten wat hier geweest is. Integendeel. Maar die herbeleving maakt alleen maar de dankbaarheid nog groter. Kijk eens waar we geweest zijn, wat we allemaal doorgemaakt hebben. En wat zal het geweldig zijn als we dan straks dat geweldige feest mogen vieren in de loofhutten, maar dan als in het besef, alles is goed. Alles is volbracht wat volbracht moest worden. En nu mogen we feest vieren, zolang als deze nieuwe wereld zal duren. Die uiteindelijk zal overgaan naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, ik moest het heel beknopt doen, dat spreekt vanzelf. Maar ik hoop dat u het toch aan het denken heeft gezet. En lees nog eens Leviticus 23. Lees nog eens Leviticus 23 met deze dingen in het achterhoofd. Het komt goed met Israël. Het komt ook goed met Oekraïne. Het komt goed met deze wereld. Omdat het Lam gestorven is. En omdat Christus uit de dood is opgestaan. Amen. Daar zijn we weer. En ja, het lijkt wel of ik het erom doe, maar dit is al de zoveelste lezing in 7 punten. Een goede preek hoort uit 3 punten te bestaan, maar ik hou het op 7. En laat ik nou ook 7 vragen van u gekregen hebben. Tenminste, uit alle opmerkingen die jullie ook naar elkaar toe maken, dat is wel grappig om te lezen, heb ik even deze 7 punten gepeurd. Soms opmerking, maar een goede opmerking die ik even meeneem. De eerste is, maar Leviticus 23 kent toch eigenlijk 8 feesten. Het begint met de Shabbat. En daar hebt u natuurlijk volkomen gelijk aan. Die andere 7 zijn jaarfeesten en de Shabbat is een wekelijks feest. En u weet natuurlijk allemaal, de Sabbat is ook van geweldige eschatologische betekenis. Psalm 92 is natuurlijk het voorbeeld daarvan, omdat dat heet Lied van de Sabbatdag. En wat je daarin vindt is ook al een heenwijzing naar het Messiaanse Rijk. Dus merkwaardig genoeg, zowel oude rabbijnen als oude kerkvaders hadden al het idee, de wereld bestaat uit 7 perioden, de wereldgeschiedenis. En de laatste periode, ja, dat is dan in de vervangingstheologie de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar, en ik heb ook wel eens gelezen dat de 6e dag, de Sabbat, het Messiaanse Rijk zou zijn. Je kunt daar verschillend over denken. Maar ik zie de Sabbat toch vooral als iets dat vervuld wordt in het Messiaanse Rijk. Dat is de 7e dag. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die daarop volgen, dat is een nieuw begin. Dat is een 8e dag, wat tegelijkertijd een 1e dag is. Nou, dat gaan we verder niet uitwerken. Maar ik had de Sabbat inderdaad dus ook kunnen noemen. Sabbat is een prachtige heenwijzing naar het Messiaanse Rijk. De tijd van rust, van vrede, die uitgedrukt wordt in dat zitten onder je wijnstokken, onder je vijgenboom. Ontspannen, genieten. Laat de vruchten zomaar in je mond vallen. Het is heerlijk. We komen er nog wel op terug. Een andere opmerking die ik even meeneem, die ook gemaakt is in de chatbox. Matthäus 28, daar zegt de Heer Jezus toch, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. in vers 18. En het belang daarvan is dat hij daarmee oproep om het woord te gaan verkondigen begint. Ga dan heen. Dat dan betekent in het licht van het feit dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde, moeten de discipelen erop uitgaan om alle volkeren tot discipelen van koning Jezus te maken. En dat gebeurt door de doop en door onderwijs. Maar hij begint met te zeggen, dit is wat jullie moeten prediken. Niet alleen maar een crucifix, niet alleen maar een Jezus aan het kruis. Hoe belangrijk dat ook is, maar de Jezus die zit aan Gods rechterhand en die alle macht heeft, zelfs niet alleen maar in Israël, zelfs niet alleen maar op deze aarde, maar in het ganse universum. Ik vind dat een heerlijke gedachte. Als ik zie hoe de grootmachten tegenover elkaar staan, om te weten, er is er één die daarboven gaat, uitgaat. God die lacht, zegt Psalm 2, als hij dat gevoel van de volkeren gadeslaat. En God zegt dan, ach, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion. Dat is zo ontroerend mooi. Wat die volkeren ook doen, God zegt, het is al lang in orde. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion. Hij is nou nog niet aan deze wereld vertoond, maar hij komt terug. En hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde, die een einde maakt aan alle vijanden van Gods volk. Dit is wel een leuke vraag. De derde zijn allemaal leuk hoor. Maar zullen ook die volken in het Messiaanse Rijk alle 613 geboden van de Tora moeten naleven? Ik denk het niet. Ik denk dat die 613 wetten van de Tora, geboden en verboden, heel specifiek aan Israël zijn gegeven. Interessant is, de Joden zeggen dat zelf ook altijd. Jullie hoeven dat niet te doen. Ze zeggen bijvoorbeeld, wij moeten ons alleen aan de Noachitische geboden houden. Die 613 zijn specifiek aan Israël gegeven. Maar als het tegelijkertijd gaat om de kern van de Tora, zoals de Heer Jezus die heeft samengevat, God liefhebben boven alles, je naast je als jezelf. En dat is eigenlijk ook het wezen van de Tora van de Messias. Weet u nog, Galaten 6 vers 2. Draagt elkanders lasten en zo zult u de Tora van de Messias vervullen. Dan gaat het ook om het diepste van de Tora. Dat is de liefde. Maar als het gaat om bijvoorbeeld al die inzettingen met betrekking tot de feesten. Je vindt daar in Ezechiël vanaf hoofdstuk 40, vanaf hoofdstuk 44 allerlei aanwijzingen voor. Over welke feesten dan ook in het duizend jaar tegelijk gevierd zullen worden. Maar dat gaat over Israël. Dat gaat niet over alle volken van de hele wereld. Waarbij ik tegelijkertijd zeg, en misschien komen er dan meteen weer reacties van mensen die zeggen, ja, maar wij moeten ook die feesten onderhouden. Nee, wij moeten niks. Maar we mogen het wel. Want ze zijn zo leerzaam. En ik heb meermalen mogen meedoen. Pesach, ook andere feesten. Ik heb er zelfs leiding aan gegeven. Ik vind het prachtig. Maar als iemand tegen mij zegt, je moet, want je bent nu, hoort nu bij de Messias, en dus moet je, dan zeg ik, ik moet niks. Ik moet ook niet de Sabbat onderhouden. Maar ik mag het wel. Dus dat is een beetje een spanningsveld, maar goed, dat is iets voor een hele aparte preek. Maar dit is wel de goede samenvatting, lijkt me. Ik moet niks, ik mag wel. En dat geldt voor alle die uit de volkeren zijn. Er was ook een beetje discussie in de chatbox over de vraag, wie zijn nou de uitverkorenen? Onze kerk zegt, wij zijn de uitverkorenen. Nou, ik weet niet wat onze kerk zegt, maar laat het woordje de dan maar even weg. Wij zijn ook uitverkorenen. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, zegt Efeziërs 1. Dat geldt voor al de gelovigen in Israël, dat geldt voor alle gelovigen uit de volkeren, die uiteindelijk dat ene volk van God zullen vormen, uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Maar dat moet je nooit verwarren met Israëls verkiezing als volk op aarde in de wereldgeschiedenis. Israël neemt een unieke plaats in vanaf het begin van zijn bestaan, zolang als het Messiaanse Rijk zal duren, als een bijzonder volk te midden van de volkeren. Maar dat heeft te maken met een bepaalde uitverkoren positie op aarde. Het betekent bijvoorbeeld niets over de lotgevallen van de individuele Israëliet. Vele Israëlieten zijn helaas als goddelozen gestorven. Die hoorden wel tot het uitverkoren volk, maar niet tot het gezelschap van hen die waren uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Zo werkt het niet. Uitverkiezing is een term die je goed moet onderzoeken wat die in een bepaalde context betekent. En behoren tot een uitverkoren volk, is heel wat anders dan te behoren tot dat gezelschap van Joden en heidenen dat is uitverkoren van voor de grondlegging der wereld en tot in alle eeuwigheid. Ja, sorry dat het allemaal wat beknopt moet, want dit zijn heel belangrijke kwesties. Maar ja, goed, zo gaat het nooit, maar daar kunnen we ook niks aan doen. Vijfde vraag, hoe weten we dat we in de eindtijd zitten? Tja, daar kunnen we ons natuurlijk altijd in vergissen. Zoals een rabbijn tegen mij zei, theoretisch is het mogelijk dat Israël toch weer de zee ingedreven wordt door zijn vijanden. En dat over 1000 jaren geschiedenis zich herhaalt en Israël opnieuw zal terugkeren naar het beloofde land, et cetera. Hij geloofde dat niet zo erg. Maar hij had wel gelijk in die zin dat je voorzichtig moet zijn om te zeggen, dit is het nu, dit is de tijd. Per slot van rekening, de Poetins zijn voorafgegaan door de Hitlers en door de Stalins en door alle grote dictatoren uit de geschiedenis. Tot keizer Nero terug en nog veel verder terug, Nebukadnezar. Dat is niet typisch van de eindtijd. Dat is iets van alle tijden helaas. Zolang zonde en dood en duivel lijken te overheersen in deze wereld, heb je dat. Als ik wel een voorbeeld mag noemen van iets wat me toch wel heel sterk bij de eindtijd lijkt te behoren, dan is dat het herstel van de staat Israël. 1948. Ik geloof er helemaal niks van dat Israël weer in de zee gedreven zal worden. En mijn Rabijnse vriend geloofde dat eigenlijk ook niet echt, denk ik. Goed, je moet een slag om de arm houden. Maar er zijn meer dingen. Was dat hier, had ik het straks in Matthäus 24 even over dat evangelie van het koninkrijk, dat aan alle volkeren verkondigd zal worden. Weet u dat wij vandaag in de tijd leven dat je voor het eerst kunt zeggen dat in nagenoeg alle volkeren op deze aarde er Jezusgelovigen zijn te vinden? De zware christenen die de heer Jezus, die wedergeboren zijn en hem van harte willen liefhebben en volgen. Bijna allemaal. En als dat bijna weggelaten zal kan worden, dan is dat teken van de eindtijd. Dan kan de Messias komen. Dan is die opdracht van Matthäus 24 vers 14 vervuld. Nou, dat zijn zomaar een paar dingen. En ook daarover zou nog heel veel te zeggen zijn. Eindtijd of niet, leven in de navolging van Christus. Leven vanuit zijn toegod, zijn inzettingen. Volg de koning en dien hem. Heb Israël lief. En of het de eindtijd is, dat merken we dan vanzelf als Christus terugkomt. Dan zeggen we, oh, dan was het dus nou de eindtijd. Wat is eigenlijk, dat is de zesde vraag, wat is onze positie in het duizendjarig rijk? Of het Messiaanse rijk? Ik wil die discussie vermijden over of is het nou letterlijk 1000 jaren of niet. Dus ik spreek meestal van het Messiaanse rijk. Maar het komt op hetzelfde neer als je het maar goed onderscheidt van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik zie het zo, maar als u er anders over denkt, ik vind het best. Maar wij komen met Christus terug in onze verheerlijkte lichamen. De gelovigen die in Christus gestorven zijn, zullen opstaan, zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament. We zullen met Christus verheerlijkt zijn. We zullen de levenden op aarde zullen verheerlijkte lichamen hebben. En zo zullen we met Christus neerdalen. Hier op aarde zijn aardse volk. Maar zij die met hem verschijnen, dat zijn de verheerlijkte heiligen. Van Abraham en Mozes tot en met onze eigen geliefde ontslapenen in onze eigen tijd. En ook wij, de levenden die overblijven en dan vernield zullen zijn. Wij zullen dat Messiaanse rijk, als ik het zo uitdrukken mag, van bovenaf meebeleven. Openbaring 20 spreekt over hen die met Christus zullen regeren de 1000 jaren. Er zijn er die hier op aarde onderdanen zullen zijn van koning Jezus. En er zullen er zijn die met hem zullen regeren. De een over 10 steden, de ander over 5 steden. Denk maar aan de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. Nou, dat was ongeveer weer het kortste wat ik kon doen. En dan tenslotte de zevende vraag. Dat is een beetje een filosofische. Iemand citeert een uitspraak van iemand die zei, Israël zit in de wachtkamer van de geschiedenis. Nou, dat is een doordenkertje. Als ik dat zou horen van iemand, zou ik meteen zeggen, kunt u dat even uitleggen? Wat bedoelt u precies? Doe me een beetje denken aan een liedje dat we op de zondagschool leerden. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Waarbij ik het wel eens was met dat tweede deel. Alles wordt nieuw, maar niet met het eerste deel. Stil maar, wacht maar, met de armpjes over elkaar gaan we zitten wachten, passief tot er wat gebeurt. En dat is wel een beetje de associatie die ik heb met een wachtkamer. In een wachtkamer kijken de mensen in een blaadje, of ze praten een beetje met elkaar, maar ze doen niks. Ze zitten te wachten. Net als de mensen bij een bushalte. Die wachten. Passief. Is dat het Israël van de geschiedenis dat zit in de wachtkamer? Als je nou bedoelt, zij wachten op de komst van de Messias, dan ben ik het helemaal met u eens. Tegen elke orthodoxe Jood kan ik dat zeggen en als die me begrijpt, dan zal die me dat ook van harte beamen. Wij christenen en wij Joden, wij wachten op dezelfde Messias. Wij geloven dat hij al eerder gekomen is, maar dat laten we dan even weg voor het gemak om vooral de verbinding met die Joden tot uitdrukking te brengen. Wij wachten. Maar dat wachten op de Messias is niet een passief wachten als in een wachtkamer of bij een bushalte. Het is een actief wachten. Het is een bid en werk. Dat is wel geen Bijbelse uitdrukking, maar het is wel waar. Ora et labora. Bid en werk. Wees actief. Gebruik je tijd alsof het nog heel lang kan duren. Als ik elke keer wanneer ik een boek wil gaan schrijven, moet gaan zitten denken, ja, Christus zou spoedig kunnen terugkomen, dus waarom begin ik nog aan een boek? Ja, dan komt er niks uit mijn vingers. Dus wachten, ja. En tegelijkertijd ontzettend actief zijn in het Koninkrijk Gods, in de vorm zoals het nu bestaat. Het dienen van de koning, het uitzien naar de koning. Het hem verwachten, maar dan op een actieve manier. Handelend, daden doend. Al was het alleen maar getuigen van het evangelie van het koninkrijk. Alleen maar getuigen tegenover de Joden, tegenover de heidenen, tegenover alle die het wil horen. Jezus is de Messias, Jezus is de koning op wie we zitten te wachten. Getuigen. Dus wachtkamer, best, maar dan een soort heel actieve wachtkamer. En dan is het beeld eigenlijk niet meer zo zinvol. Dus ik kan er niet zoveel mee. Maar u ziet, het geeft wel weer stof tot nadenken. En dat is ook mooi. Nou, dat waren mijn 7 vragen. Ik ga het afsluiten. Of jij nog wat te zeggen hebt? Heb jij niks meer te zeggen?
Na het gebed
heeft Frank ook nog wat te zeggen. Laten we deze avond afsluiten met het gebed. Trouwe God. God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook onze God in en door de Heer Jezus Christus. U bent de God van de geschiedenis. U bent de God die van het begin af aan verkondigt wat er aan het eind zal gebeuren, zoals u door de profeet zegt. En u hebt daarvan zoveel onthuld in uw woord. We mogen het daaruit weten. Van al die dingen die er zullen gaan gebeuren. Misschien weten we nog niet de details en misschien hebben we meningsverschillen over hoe het allemaal precies zal gaan. Dat geeft niet. Maar de essentiële dingen, daar zijn we het over eens. De Messias komt. Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde zal verschijnen. En aan zijn volk verschijnen. Dat zal leiden tot het grote herstel van Israël. Zowel uitwendig, maar vooral ook inwendig. En daar zien we naar uit. En we zien er voor onszelf naar uit. Het zal een einde betekenen aan alle ellende, aan alle oorlog, aan alle verschrikkingen van het op de vlucht moeten gaan, zoals we dat nu in Oekraïne zien. O Heer, wat zal dat geweldig zijn. Maar we kijken er niet alleen naar uit omdat dan aan de ellende een einde komt. We zien er naar uit omdat we verlangen naar de koning zelf. En daarvan willen we getuigen aan Joden en niet-Joden van de grootheid van de koning zoals we die hebben mogen leren kennen. Maar inderdaad, dan komt er een einde ook aan de oorlog in Oekraïne. Maar ook aan de oorlog in Syrië, aan de oorlog in Jemen. En op zoveel andere plaatsen waar strijd is. Plekken die we nu even dreigen te vergeten van alles wat er in Oekraïne gebeurt. Dank u dat u boven dat alles staat. U laat boosaardige mensen vaak hun gang gaan met uw eigen wijze bedoelingen. Maar uiteindelijk kunnen ze niet anders dan zich te bewegen binnen de kaders die u stelt. En uiteindelijk komt het tot een grote ontknoping. En het ontroert ons als we eraan denken dat het nietige lam, dat weerloze lam, uiteindelijk de grote, grote tegenstander, ook de tegenstander achter Poetin en al die machten van het kwaad, dat hij die grote tegenstander zal vernietigen met de adem van zijn mond. Wij danken u voor het geweldige voorrecht dat we nu al bij dat lam mogen horen. Maar ook dat lam eens zal verschijnen voor zijn eigen volk. Opdat het voor hen definitief Pesach wordt. En Yom Kippur en Sukkot. Dank u dat we daarover mochten nadenken vanavond. Zegen uw woord, laten we erover mogen doordenken met elkaar. Over de bijzondere dingen die dat alles met zichzelf meebrengt. We danken u nogmaals. We bidden voor al degenen die in nood zijn in Oekraïne. Die op de vlucht zijn. De Joden die terug mogen keren naar hun eigen land. Dank u voor degenen die hen daarin willen helpen. Geef ze uw wijsheid en kracht en genade. Behoed ze voor alle gevaren. Geef dat nog velen zo aan de slagpartij mogen ontkomen. Dat bidden we ook voor anderen, voor wie het ook mogen zijn, die op de vlucht zijn. O God, maak toch een spoedig einde aan deze vreselijke oorlog. En als het anders is, Heer, erbarm u over de uwen. Heer, dank u voor wie u bent. Wat u voor hen wilt zijn, wat u voor ons wilt zijn. Bewaar ook ons voor onnodige angst. Richt ons oog op u, die alle macht heeft in hemel en op aarde. U, Heer Jezus, die daar zit aan Gods rechterhand. We danken u dat onze hoop en onze toekomstverwachting op u gevestigd mag zijn. We vertrouwen ons aan u toe, aan uw liefde en genade. Ieder persoonlijk, maar ook de volkeren van deze wereld. En bovenal uw eigen volk Israël. Heer, verheerlijk uw naam in ons allen. Zoals u dat bidt in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.